From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 181ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door een jeugdwerkkoor met kinderen uit Pleasant View en North Ogden in Utah. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het eerste presidium, leidt deze bijeenkomst.
Dear brothers and sisters, we welcome you to the second
session. Broeders en zusters, wij heten u welkom in deze tweede bijeenkomst van de 181ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die deze conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij verwelkomen alle aanwezigen hier, iedereen die deze bijeenkomst via tv, radio of internet volgt. En iedereen die de satellietuitzending volgt in een van de ringcentra verspreid over de hele wereld. De muziek voor deze bijeenkomst wordt verzorgd door een jeugdwerkkoor met kinderen uit Pleasant View en North Ogden in Utah onder leiding van zuster Vanya Y. Watkins met Linda Margaret aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met God's Daily Care. En I thank thee, dear Father. Het openingsgebed wordt vervolgens uitgesproken door ouderling Won Jong Ko van de 70. Na het openingsgebed zingt het koor Families Can Be Together Forever.
Our beloved Father in heaven.
Onze liefde Vader in de hemel. We komen tot u met nederigheid en dankbaarheid van harte. Voor de vele zegeningen die wij in ons leven hebben ontvangen. Wij zijn zo dankbaar voor uw Zoon Jezus Christus. En zijn zoenoffer. Wij zijn zo dankbaar voor het evangelie dat is hersteld in deze bedeling. Zodat wij de kennis en hoop en de eeuwige visie kunnen ontvangen om terug te keren tot u. En met u samen te kunnen leven als wij oprecht en zijn. Wij komen samen in dit conferentiecentrum en op zoveel plaatsen in deze wereld. Om te luisteren naar uw dienstknechten. Die zullen spreken vandaag. Zegen ons alstublieft dat wij onze harten zullen openstellen. Om te luisteren, niet alleen met de oren, maar vooral door het hart. Dat wij ons getuigenis kunnen bevestigen in ons geloof. Dat wij een beter mens kunnen worden. We zijn bijzonder dankbaar voor de mooie koren van uw kinderen. Zegen alstublieft deze kinderen. Dat zij deze dag zullen herinneren. Als een belangrijke dag in hun leven. En wilt u alstublieft uw zegen geven over de profeet, president Manson en zijn raadgevers. En zijn apostelen. Dat zij hun werk kunnen voortstuwen om het koninkrijk in deze wereld op te bouwen. En om vele mensen tot u te brengen. Zodat wij samen kunnen genieten in dit evangelieleven. En al deze dingen vragen we in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.
I am a family hero.
President Henry B. Eyring zal nu de algemene functionarissen en gebiedsheventigers van de kerk ter steunverlening aan u voorstellen. Vervolgens kunnen we luisteren naar de ouderlingen David A. Bednar en Neil L. Anderson van het Quorum der Twaalf Apostelen. Zij worden gevolgd door ouderling Ian S. Ardern van de 70. President Eyring.
It is proposed that we sustain.
Wij stellen voor steun te verlenen aan Thomas Spencer Monson als profeet, ziener en openbaarder en president van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen. Henry Benyon Eyring als eerste raadgever in het Eerste Presidium en Dieter Friedrich Uchtdorf als tweede raadgever in het Eerste Presidium. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. Wij stellen voor Boyd Kenneth Packer steun te verlenen als president van het Quorum der Twaalf Apostelen en de volgende broeders als lid van dat quorum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson en Neil L. Anderson. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. Wij stellen voor de raadgevers in het Eerste Presidium en de Twaalf Apostelen steun te verlenen als profeet, ziener en openbaarder. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens met hetzelfde teken. Ouderling Claudio R. M. Costa is ontheven als lid van het presidium van de Quorums der 70. Wie hun waardering willen uiten met ons, maken dit kenbaar. Wij stellen voor ouderling Ted R. Callister steun te verlenen als lid van het presidium der 70. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, eveneens. Wij stellen voor de ouderlingen Gary J. Coleman, Richard G. Hinckley, Yoshihiko Kikuchi, Carl B. Pratt en Cecil O. Samuelson te ontheffen als lid van het Eerste Quorum der 70 en hun de status van emeritus algemeen autoriteit te geven. We stellen ook voor om de ouderlingen Won Jong Ko, Lowell M. Snow en Paul K. Zabrowski te ontheffen als lid van het Tweede Quorum der 70. Wie zijn waardering wil uiten voor het uitstekende werk dat deze broeders hebben verricht, maakt dat kenbaar. De ouderlingen Ralph W. Hardy Jr., John M. Huntsman Sr., Alexander N. Manzos en J. Willard Mary Jr. zijn ontheven als gebiedsheventigers. Wij stellen voor onze dank te betuigen voor hun buitengewone inzet. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wij stellen voor de andere algemene autoriteiten, gebiedsheventigers en algemene presidiums van de hulporganisaties, zoals die nu in functie zijn, steun te verlenen. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dit eveneens kenbaar. President Monson, voor zover ik we kunnen waarnemen, was de steunverlening in het conferentiecentrum unaniem. Dank u wel, broeders en zusters, voor uw steunverlening, uw geloof, toewijding en gebeden. Wij kunnen nu luisteren naar ouderling Bednar.
As we study, learn and live the gospel of Jesus Christ.
Als we het evangelie van Jezus Christus bestuderen, leren en naleven, is de volgorde van gebeurtenissen vaak veelbetekenend. We leren bijvoorbeeld iets over geestelijke prioriteiten uit de volgorde van de belangrijkste gebeurtenissen bij de herstelling van het volle evangelie van de heiland in deze laatste dagen. In het heilige bos zag en sprak Jozef Smit met de eeuwige Vader en Jezus Christus. Daarbij leerde Jozef onder meer over de ware aard van de Godheid en voortdurende openbaring. Dat heerlijke visioen luidde de bedeling van de volheid der tijden in en is een van de bepalende gebeurtenissen in de geschiedenis van de wereld. Ongeveer 3 jaar later, in antwoord op ernstig gebed, vulde Jozefs kamer zich op de avond van 21 september 1823 met licht, totdat deze lichter was dan op het middaguur. Er verscheen een persoon naast zijn bed die hem bij de naam noemde en zei dat hij een boodschapper was uit Gods tegenwoordigheid en dat zijn naam Moroni was. Hij vertelde Jozef over het tevoorschijn komen van het Boek van Mormon. En toen citeerde Moroni uit het boek Malachi in het Oude Testament, met een kleine afwijking van de woorden zoals die in de Bijbel staan. Zie, ik zal u het priesterschap openbaren door de hand van de profeet Elia voor de komst van de grote en geduchte dag des Heren. En hij zal de aan de vaderen gedane beloften in het hart der kinderen planten en het hart der kinderen zal zich tot hun vaderen wenden. Als dat niet zo was, zou de gehele aarde bij zijn komst volslagen worden verwoest. Moroni's boodschap aan de jonge profeet omvatte uiteindelijk 2 hoofdthema's. Ten eerste het Boek van Mormon en ten tweede de woorden van Malachi over de toekomstige rol van Elia bij de herstelling aller dingen waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher. Tot de inleidende gebeurtenissen van de herstelling behoorde dus een juist begrip van de Godheid, het belang van het Boek van Mormon en een vooruitblik op het werk tot heil en verhoging van zowel de levenden als de doden. Deze inspirerende volgorde leert ons veel over de geestelijke zaken die voor de Godheid de hoogste prioriteit hebben. Mijn boodschap gaat over de bediening en geest van Elia, waarop Moroni in zijn eerste aanwijzingen aan Jozef Smit doelde. Ik bid oprecht om de hulp van de Heilige Geest. Elia was een oud-testamentische profeet die machtige wonderen verrichtte. Hij sloot de hemelen toe en er viel 3,5 jaar geen regen in het oude Israël. Hij vermeerderde het meel en de olie van een weduwe. Hij wekte een jongen op uit de dood en hij riep vuur omlaag uit de hemel bij een tweestrijd met de profeten van Baal. Aan het einde van zijn aardse bediening voer Elia in een storm ten hemel. Hij werd opgenomen. Uit hedendaagse openbaring wordt duidelijk dat Elia als laatste profeet tot de tijd van Jezus Christus de verzegelbevoegdheid van het Melchizedeks priesterschap bezat. De profeet Jozef Smit heeft uitgelegd: de geest, macht en de roeping van Elia zijn dat u de macht hebt om de sleutel van de volheid van het Melchizedeks priesterschap te dragen en om alle verordeningen te verkrijgen die tot Gods koninkrijk behoren. Einde citaat. Deze heilige verzegelbevoegdheid is essentieel om priesterschapsverordeningen zowel op aarde als in de hemel geldig en bindend te maken. Elia verscheen samen met Mozes op de berg der verheerlijking en verleende deze bevoegdheid aan Petrus, Jacobus en Johannes. Op 3 april 1836 verscheen Elia samen met Mozes en anderen in de Kirtland Temple opnieuw en droeg diezelfde sleutels over aan Joseph Smith en Oliver Cowdery. In de schriften staat dat de profeet Elia voor Jozef en Oliver stond en zei: zie, de tijd is ten volle gekomen waarvan gesproken is door de mond van Malachi, die getuigde dat hij, Elia, zou worden gezonden eer de grote en geduchte dag des Heren zou komen, om het hart der vaderen tot de kinderen terug te voeren en de kinderen tot de vaderen, opdat de gehele aarde niet met een banvloek zou worden getroffen. Daarom worden de sleutels van deze bedeling in uw handen overgedragen en hierdoor kunt gij weten dat de grote en geduchte dag des Heren nabij is, ja voor de deur staat. Het terugbrengen van de verzegelbevoegdheid door Elia in 1836 was nodig om de wereld voor te bereiden op de wederkomst van de heiland en was het start zijn van een enorme wereldwijde toename in belangstelling voor familiehistorisch onderzoek. De profeet Joseph Smith heeft verklaard: de grootste plicht die in deze wereld door God op onze schouders is geplaatst, is het zoeken naar onze doden. Want het is noodzakelijk dat de verzegelbevoegdheid ons toekomt om onze kinderen en onze doden te verzegelen, omwille van de bedeling van de volheid der tijden. Een bedeling waarin de beloften in vervulling zullen gaan die Jezus Christus voor de grondlegging der wereld gedaan heeft voor het heil van het mensdom. Daarom heeft God gezegd: zie, ik zend u de profeet Elia. Jozef legde verder uit: maar wat is het doel van de komst van Elia? Of hoe zal die volbracht worden? De sleutels moeten worden overgedragen. De geest van Elia moet komen. Het evangelie moet worden hersteld. En de heiligen van God vergaderd. En Zion opgebouwd. En de heiligen als heilanden op de berg Zion staan. Maar hoe kunnen de heilige verlossers op de berg Zion worden? Door tempels te bouwen en daarna alle verordeningen te ontvangen ten behoeve van al hun overleden voorouders. Dat is de schakel die het hart van de kinderen het hart van de vaderen aan de kinderen bindt en dat van de kinderen aan de vaderen, waardoor de zending van Elia in vervulling gaat. Ouderling Russell M. Nelson heeft gezegd dat de geest van Elia een manifestatie van de Heilige Geest is die getuigt van de heilige goddelijke aard van de familie. Deze kenmerkende invloed van de Heilige Geest zorgt dat mensen hun voorouders en familieleden, zowel uit het verleden als heden, gaan identificeren, vastleggen en koesteren. De geest van Elia werkt in op mensen binnen en buiten de kerk. Als leden van de herstelde kerk van Christus hebben wij echter de verbondsverplichting om naar onze voorouders te zoeken en voor hen de heilsverordeningen van het evangelie te verrichten. Er staat dat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen, net zo min als wij zonder onze doden tot volmaking kunnen komen. Daarom doen wij aan familiehistorisch onderzoek, bouwen wij tempels en verrichten wij plaatsvervangende verordeningen. Daarom werd Elia gezonden om de verzegelbevoegdheid terug te brengen die op aarde en in de hemel bindt. Wij staan in dienst van de Heer bij het werk dat tot heil en verhoging voert, opdat de gehele aarde niet met een banvloek zal worden getroffen bij zijn wederkomst. Dat is onze plicht en grote zegen. Ik vraag nu de aandacht van de jonge vrouwen en jonge mannen en kinderen van het opkomende geslacht en onderstreep het belang van de geest van Elia in jullie leven. Mijn boodschap is voor de hele kerk in het algemeen bedoeld, maar voor jullie in het bijzonder. Velen van jullie denken misschien dat familiehistorisch werk vooal iets voor oudere mensen is. Maar mij is geen leeftijdsgrens in de schriften of richtlijn van onze kerkleiders bekend die dit belangrijke werk tot volwassenen op leeftijd beperkt. Jullie zijn zoons en dochters van God, kinderen van het verbond en bouwers van het koninkrijk. Je hoeft niet te wachten tot je een willekeurige leeftijd hebt bereikt om je aandeel te leveren in het heilswerk voor de menselijke familie. De Heer heeft ons in deze tijd opmerkelijke mogelijkheden gegeven, waardoor je dit werk kunt leren kennen en liefhebben, aangestoken door de geest van Elia. Family Search bijvoorbeeld is een verzameling verslagen, bronnen en diensten die je via de PC en diverse mobiele apparaten kunt raadplegen en waarmee je je familiegeschiedenis kunt ontdekken en vastleggen. Deze bronnen zijn ook toegankelijk in de Family Search Centra die je in veel van onze kerkgebouwen over de hele wereld vindt. Het is geen toeval dat Family Search en andere hulpmiddelen zijn ontstaan in de tijd waarin jonge mensen zo vertrouwd zijn met allerlei informatie- en communicatietechnologieën. Jullie behendige vingers zijn geoefend om het werk van de Heer in versneld tempo te sms'en en te tweeten. Niet alleen om met je vrienden in contact te blijven. De vaardigheden en vingervlugheid onder de jeugd maken deel uit van de voorbereiding om het heilswerk voort te stuwen. Ik nodig de jonge mensen van de kerk uit om de geest van Elia te bestuderen en te ervaren. Ik moedig jullie aan om je in je voorouders te verdiepen, naar ze op zoek te gaan en je voor te bereiden om je plaatsvervangend in het huis des Heren te laten dopen voor jouw overleden familieleden. En ik spoor jullie aan om anderen te helpen met hun familiegeschiedenis. Als je met geloof op deze uitnodiging ingaat, zal je hart zich tot de Vaderen wenden. De belofte aan Abraham, Isaac en Jacob zullen in je hart worden geplant. Je patriarchale zegen, waarin je afstamming staat vermeld, verbind je met deze vaderen en zal meer voor je gaan betekenen. Je liefde en dankbaarheid voor je voorouders zullen toenemen. Je getuigenis van de Heiland en je bekering tot Hem zullen dieper en blijvender worden. En ik beloof je dat je beschermd zult worden tegen de toenemende invloed van de tegenstander. Als je met je hart betrokken raakt bij dit heilige werk, zul je in je jeugd en je hele leven bescherming genieten. Ouders en leidinggevenden, help uw kinderen en jongeren ervaring met de geest van Elia op te doen. Maar maak er alstublieft geen al te vast omlijnde activiteit of programma van en kou niet alles voor. Nodig jongeren uit om dingen zelf uit te zoeken, uit te proberen en te leren. Iedere jongere kan volgens mijn voorstel aan de slag gaan met de beschikbare modules op lds.org/familyhistoryyouth. Quorumpresidiums in de Aaronische priesterschap en klaspresidiums van de jonge vrouwen kunnen veel doen om alle jongeren met dit basismateriaal vertrouwd te maken. Jonge mensen moeten steeds meer leerlingen worden die zelfstandig handelen en daardoor meer licht en kennis ontvangen door de macht van de Heilige Geest, in plaats van passieve leerlingen die vooral met zich laten handelen. Ouders en leidinggevenden, u zult sprakeloos staan hoe snel uw kinderen en de jeugd van de kerk deze middelen onder de knie hebben. U zult zelf waardevolle lessen van deze jonge mensen leren over het effectieve gebruik van deze hulpbronnen. De jeugd kan veel betekenen voor ouderen die onbekend zijn met of afgeschrikt worden door de technologie of door Family Search zelf. U zult dan ook al uw zegeningen tellen als de jongelui meer tijd aan familiehistorisch werk en tempelwerk besteden en minder tijd aan videospelletjes, surfen op internet en Facebook en dergelijke. Troy Jackson, Jaron Hope en Andrew Allen zijn dragers van het Aaronisch priesterschap. En door een geïnspireerde bisschop zijn ze geroepen om samen een cursus familiegeschiedenis in hun wijk te geven. Deze jonge mannen zijn representatief voor zoveel van jullie die graag willen leren en dienen. Troy zei, ik zat eerst altijd alleen maar de tijd uit in de kerk, maar nu besef ik dat ik thuis aan de bak moet. We kunnen allemaal aan familiegeschiedenis doen. Jaron vertelde dat hij meer over familiegeschiedenis te weten kwam en daardoor inzag dat het niet alleen om namen, maar om echte mensen ging. Ik werd steeds enthousiaster om de namen mee naar de tempel te nemen. En Andrew zei, ik ben dol op familiegeschiedenis geworden, meer dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. Bij mijn wekelijkse voorbereidingen om les te geven gaf de Heilige Geest me vaak in om sommige methoden in de les zelf uit te proberen. Eerst vond ik familiegeschiedenis eng, maar met de hulp van de Geest kon ik mijn roeping vervullen en veel mensen in onze wijk helpen. Einde citaat. Geliefde jonge broeders en zusters. Familiegeschiedenis is niet slechts een interessant programma of activiteit van de kerk. Nee, zij is een essentiële schakel in het werk van verlossing en verhoging. Jullie zijn voorbereid voor deze tijd en om het Koninkrijk van God op te bouwen. Jullie zijn hier en nu op aarde om bij dit heerlijke werk te helpen. Ik getuig dat Elia naar de aarde is teruggekeerd en dat hij de heilige verzegelbevoegdheid heeft hersteld. Ik getuig dat wat op aarde is gebonden in de hemel bindend zal zijn. En ik weet dat de jeugd van het opkomende geslacht een sleutelrol speelt in dit grote werk. Daarvan getuig ik in de heilige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
As we look into the eyes of a child,
wanneer we een kind in de ogen kijken, zien we een medezoon of dochter van God die bij ons was in het voorsterfelijk bestaan. Het is voor een man en vrouw die kinderen kunnen krijgen een koninklijk voorrecht om deze geesteskinderen van God van een sterfelijk lichaam te voorzien. Wij geloven in het gezin en wij geloven in kinderen. Wanneer er een kind wordt geboren, vervullen man en vrouw een gedeelte van het plan van onze hemelse Vader om kinderen in de wereld te brengen. De Heer heeft gezegd, want zie, dit is mijn werk en mijn heerlijkheid, de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen. Voordat er onsterfelijkheid kan zijn, moet er eerst sterfelijkheid zijn. Het gezin is door God ingesteld. Het gezin staat centraal in het plan van onze hemelse Vader hier op aarde en door de hele eeuwigheid. Nadat Adam en Eva in het huwelijk waren getreden, staat er in de schriften, en God zegende hen, en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk. In onze tijd geven profeten en apostelen het volgende aan. Het eerste gebod dat God aan Adam en Eva gaf, had betrekking op hun vermogen om als man en vrouw kinderen te krijgen. Wij verklaren dat Gods gebod aan zijn kinderen om zich te vermenigvuldigen en de aarde te vervullen van kracht blijft. Dit gebod is niet vergeten of aan de kant gezet in de kerk van Jezus Christus van de heiligen de laatste dagen. Wij uiten onze grote dankbaarheid voor het enorme geloof dat mannen en vrouwen, vooral de vrouwen, tonen door hun gewilligheid om kinderen te krijgen. Wanneer en hoeveel kinderen zijn persoonlijke beslissingen die man en vrouw met de Heer nemen. Dit zijn heilige beslissingen. Beslissingen die nou oprecht gebed en met groot geloof gemaakt moeten worden. Jaren geleden vertelde ouderling James O. Mason van de 70 mij dit verhaal. De geboorte van ons zesde kind was een onvergetelijke ervaring. Toen ik vlak na haar geboorte in de babykamer naar mijn mooie nieuwe dochter keek, hoorde ik duidelijk een stem met deze woorden. Er komt er nog eentje aan. Dit keer wordt het een jongen. Ik haastte me naar mijn ontzettend uitgeputte vrouw en vertelde haar het goede nieuws, wat niet zo'n slim idee was. Het was erg slechte timing voor mij. Jarenlang zag de familie Mason uit naar de komst van hun zevende kind. 3, 4, 5, 6, 7 jaren gingen voorbij. Uiteindelijk, na 8 jaar, werd het zevende kind geboren. Een jongetje. Dit zijn ze, 37 jaar later. President Thomas S. Monson heeft in april gezegd, eens kwamen de normen van de kerk, de normen van de samenleving, nagenoeg met elkaar overeen. Nu gaapt daar een groot gat tussen, dat met de dag groter wordt. De heiland der mensen omschreef zichzelf als in de wereld, maar niet van de wereld. Ook wij kunnen in de wereld zijn, maar niet van de wereld, door foutieve ideeën en leringen af te wijzen en trouw te blijven aan wat God ons heeft geboden. Vandaag de dag zijn er velen in de wereld die het belang van kinderen krijgen in het gezin bagatelliseren of uitstel of beperking suggereren. Mijn dochters verwezen mij onlangs naar een blog dat door een christelijke moeder met 5 kinderen, die geen lid van onze kerk is, werd bijgehouden. Zij merkte op: in de cultuur waarin we opgroeien, is het heel moeilijk om een Bijbels perspectief op het moederschap te krijgen. Het belang van kinderen wordt onder studeren gerangschikt, onder reizen of de wereld zien, onder uitgaan of vrije tijd. Onder je lichaam vormen in de fitnessruimte. Onder elke baan die je kunt of hoopt te krijgen. Ze gaat verder: het moederschap is geen hobby, maar een roeping. Je verzamelt geen kinderen omdat ze er schattiger uitzien dan postzegels. Je houdt je niet mee bezig als je er toevallig de tijd voor kunt vinden. God heeft je juist daarvoor tijd gegeven. Voor kleine kinderen zorgen is niet gemakkelijk. Vaak is het gewoon moeilijk. Een jonge moeder stapte een keer de bus in met 7 kinderen. De buschauffeur vroeg: mevrouw, zijn die allemaal van u? Of is het een feestje? Ze zijn allemaal van mij, antwoordde ze. En het is zeker geen feestje. Terwijl de wereld steeds meer vraagt: zijn die allemaal van u? Dank ik u dat u binnen de kerk een heiligdom creëert voor gezinnen, waar we moeders eren en helpen met hun kinderen. Een rechtschapend vader schiet een woorden tekort om zijn dankbaarheid en liefde voor zijn vrouw te uiten, voor haar onschatbare geschenk van het baren en verzorgen van zijn kinderen. Toen ouderling Mason nog maar een paar weken getrouwd was, had hij een andere ervaring die hem hielp zijn prioriteiten in het gezin te stellen. Hij zei hierover het volgende: Marie en ik hadden beredeneerd dat het nodig was dat zij tijdens mijn medicijnenstudie zou blijven werken. Hoewel we dat eigenlijk niet wilden, moesten de kinderen dus maar later komen. Toen ik een kerktijdschrift doorbladerde bij mijn ouders thuis, zag ik een artikel van ouderling Spencer W. Kimball, die toen lid was van het Quorum der 12 apostelen. Hij benadrukt de verantwoordelijkheden die met het huwelijk gepaard gaan. Volgens ouderling Kimball was het een heilige taak om zich voor te planten en de aarde te vervullen. Het huis van mijn ouders stond dicht bij het kantoorgebouw van de kerk. Ik liep meteen naar het kantoor toe en zag ouderling Spencer W. Kimball aan een bureau zitten, net een half uur nadat ik dat artikel had gelezen. Tegenwoordig gaat dat niet zo makkelijk. Ik legde uit dat ik dokter wilde worden. De enige oplossing zou zijn om een gezinnetje uit te stellen. Ouderling Kimball luisterde geduldig en gaf toen zachtjes antwoord: Brother Mason, zou de Heer willen dat u een van zijn belangrijke geboden overtreedt om dokter te worden? Met de hulp van de Heer kunt u aan een gezin beginnen en toch nog dokter worden. Waar is uw geloof? Ouderling Mason vervolgde: ons eerste kind werd iets minder dan een jaar later geboren. Marie en ik werkten hard en de Heer deed de vensters ter hemel open. De familie Mason werd gezegend met nog 2 kinderen voordat hij 4 jaar later afstudeerde. Over de hele wereld heerst op het moment economische instabiliteit en financiële onzekerheid. Tijdens de algemene appelconferentie zei president Thomas S. Monson: als je je bezorgd afvraagt of je een vrouw en kinderen wel financieel kunt onderhouden, wil ik je zeggen dat het geen schande is als een echtpaar zuinig en spaarzaam leeft. Het is doorgaans in deze moeilijke tijd dat je nader tot elkaar komt door offers te leren brengen en moeilijke beslissingen te nemen. De doordringende vraag van ouderling Kimball, waar is uw geloof, verwijst ons naar de Heilige Schriften. Adam en Eva kregen niet hun eerste kind in de Hof van Eden. Er staat dat Adam en Eva, nadat ze de hof hadden verlaten, de aardbodem begonnen te verbouwen. Adam bekende zijn vrouw en zij baren zonen en dochters. En zij begonnen zich door geloof te vermenigvuldigen en de aarde te vervullen. Jacob en Jozef werden uit geloof door Lehi en Saria verwekt. Niet in hun huis in Jeruzalem met goud, zilver en kostbaarheden, maar in de wildernis. Lehi zei over zijn zoon Jacob dat hij zijn eerstgeborene in de dagen van zijn beproeving in de wildernis was. Lehi zei over Jozef, gij zijt geboren in de wildernis van onze ellende. Ja, in de dagen van onze grootste smart heeft de moeder u gebaard. In het boek Exodus huurden een man en vrouw en handelden in geloof door een jongetje te krijgen. Er was geen welkomstbord op de voordeur gehangen om zijn geboorte aan te kondigen. Ze verborgen hem, omdat de farao had bevolen om elk pasgeboren mannelijke Israëliet in de Nijl te werpen. U kent de rest van het verhaal wel. De baby die vol liefde in het biezenkistje in de rivier was gelegd, geobserveerd door zijn zus, werd gevonden door de dochter van de farao en verzorgd door zijn eigen moeder als voedster. De jongen werd teruggegeven aan de dochter van de farao, die hem als haar zoon aannam en hem Mozes noemde. In het meest geliefde verhaal over de geboorte van een baby komt geen versierde kinderkamer of modern ontworpen wieg voor, slechts een kribbe voor de heiland ter wereld. Tijdens het beste der tijden en het slechtste der tijden zijn de ware heiligen van God, door geloof, nooit Gods gebod om zich te vermenigvuldigen en de aarde te vervullen, vergeten, nog hebben zij het verworpen of verwaarloosd. Wij gaan voorwaarts in geloof, opnieuw met het besef dat hoeveel kinderen een echtpaar neemt en wanneer ze dat doen, een beslissing is tussen man, vrouw en de Heer. De leden van de kerk oordelen elkaar niet in deze aangelegenheid. Het krijgen van kinderen is een gevoelig onderwerp dat pijnlijk kan zijn voor rechtschapen vrouwen die niet de kans krijgen om te trouwen en kinderen te krijgen. Tot jullie, nobele vrouwen, zeg ik. Onze hemelse Vader kent je gebeden en verlangens. We zijn jullie heel dankbaar voor jullie geweldige invloed, waaronder het liefdevol helpen van kinderen die jullie geloof en kracht nodig hebben. Het onderwerp kinderen krijgen kan ook het hart breken van rechtschapen echtparen die trouwen en er dan achterkomen dat ze geen kinderen kunnen krijgen waar ze zo met smart op hadden gewacht. Of van een man en een vrouw die graag een groot gezin wilden hebben, maar slechts met een klein gezin worden gezegend. We kunnen de moeilijkheden van deze sterfelijke proeftijd niet altijd uitleggen. Soms lijkt het leven erg oneerlijk, vooral als het ons grootste verlangen is om precies te doen wat de Heer ons heeft geboden. Als dienaar van de Heer verzeker ik u dat de volgende belofte geldt. Getrouwe leden die door omstandigheden in dit leven niet in de zegeningen van een eeuwig huwelijk en het ouderschap delen, zullen alle beloofde zegeningen in de eeuwigheid ontvangen, als ze de verbonden nakomen die zij met God hebben gesloten. President J. Scott Dorius van het zendingsgebied Lima West, Peru, vertelde me hun verhaal. Hij zei, Becky en ik waren al 25 jaar getrouwd, zonder dat we kinderen krijgen of adopteren. We zijn verschillende keren verhuisd. Onszelf voorstellen op elke nieuwe plek voelde vreemd aan en deed soms pijn. Leden van de wijk vroegen zich af waarom we geen kinderen hadden. En zij waren niet de enigen die zich dat afvroegen. Toen ik als bisschop werd geroepen, uitte de leden van de wijk hun zorg dat ik geen ervaring met kinderen of tieners had. Ik dankte hen voor hun ondersteuning en vroeg hen of ik mijn opvoedvaardigheden op hun kinderen uit mocht oefenen. Ze stemden met liefde toe. We wachten, kregen inzicht en leerden geduldig. Na een huwelijk van 25 jaar gebeurde er een wonder. Er werd een kindje geboren. We adopteerden Nicole van 2 jaar en nog een pasgeboren baby, Nikolai. Mensen om ons heen geven ons nu complimenten over onze prachtige kleinkinderen. Dan lachen we en zeggen, het zijn onze kinderen. We hebben ons leven achterstevoren geleid. Broeders en zusters, we moeten geen oordeel vellen over deze heilige en persoonlijke taak. En Jezus nam een kind, omarmde het en zeide, wie een van zodanige kinderen ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wat is een geweldige zegen dat we zoons en dochters van God in ons gezin ontvangen. Laten we nederig en onder gebed Gods geboden proberen te begrijpen en aanvaarden. En eerbiedig luisteren naar de stem van zijn Heilige Geest. Het gezin staat centraal in Gods eeuwig plan. Ik getuig van de grote zegen van kinderen en van het geluk dat het ons brengt in dit leven en in de eeuwigheid. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Hoofdstuk 8 van Predik mijn Evangelie vestigt onze aandacht op een verstandig gebruik van onze tijd. In de eerste alinea's herinnert ouderling M. Russell Ballard ons eraan dat we doelen moeten stellen en dat we de technieken onder de knie moeten krijgen om die te bereiken. De technieken onder de knie krijgen om onze doelen te bereiken houdt in dat we onze tijd goed moeten beheren. Ik ben dankbaar voor het voorbeeld van president Monson. Ondanks alles wat hij als profeet van God doet, zorgt hij ervoor dat hij net als de heiland tijd overhoudt om de zieken te bezoeken, de armen van geest te verheffen en alle mensen te dienen. Ik ben ook dankbaar voor het voorbeeld van vele anderen die van hun tijd geven in de dienst van hun medemens. Ik getuig dat van onze tijd geven in de dienst van anderen God behaagt en dat we er nader tot hem doorkomen. Onze heiland zal zich aan zijn woord houden dat wie in tijd getrouw en wijs is, wordt geacht waardig te zijn om de woningen te beërven die door mijn vader voor hem zijn bereid. Tijd is nooit te koop. U kunt het proberen, maar tijd is een goed dat in geen enkele winkel voor geen enkele prijs te koop is. Maar gebruikt u hem verstandig, dan is de waarde ervan onmetelijk. Elke dag opnieuw krijgen we volkomen kosteloos hetzelfde aantal minuten en uren om te gebruiken. En zoals we in de bekende lofzang zo goed leren, snelt de tijd als op vleugels. Hem houden kan men niet. De tijd die we hebben, moeten we verstandig gebruiken. President Brigham Young heeft gezegd, ik citeer, wij allen zijn God dank verschuldigd voor het vermogen om tijd nuttig te gebruiken. En hij zal ons strikt rekenschap vragen van de manier waarop we hem gebruikt hebben. Einde citaat. Met eisen die aan ons worden gesteld, moeten we leren om in onze keuzes prioriteiten te stellen die overeenkomen met onze doelen. Anders lopen we het risico aan de winden van uitstel blootgesteld te worden en van de ene tijdverkwistende bezigheid naar de andere geblazen te worden. We doen er goed aan om te leren van de prioriteiten die de meesterleraar in zijn bergreden noemde. Streef niet naar wereldse zaken, maar bouw eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid op. Alma had het over prioriteiten toen hij zei dat dit leven een proefstaat zou worden. Een tijd om zich voor te bereiden God te ontmoeten. We hebben misschien wat leiding nodig als we beslissen hoe we ons rijke erfgoed aan tijd het beste kunnen besteden om ons voor te bereiden God te ontmoeten. Maar we zouden toch zeker de Heer en ons gezin bovenaan ons prioriteitenlijstje zetten. President Uchtdorf heeft ons eraan herinnerd dat er in het gezin het woord, ik citeer, liefde eigenlijk als volgt wordt gespeld. T-I-D. Tijd. Einde citaat. Ik getuig dat als we oprecht in gebed om hulp vragen, onze hemelse Vader ons zal helpen om voorrang te geven aan dat wat meer onze tijd verdient dan iets anders. Een slecht gebruik van tijd is een naast familielid van luiheid. Als we het gebod naleven op te houden lui te zijn, moeten we ervoor zorgen dat druk zijn tevens inhoudt dat we productief zijn. Het is bijvoorbeeld geweldig om middelen voor onmiddellijke communicatie letterlijk bij de hand te hebben. Maar laten we ervoor zorgen dat we geen dwangmatige vingertopcommunicator worden. Ik heb het gevoel dat sommigen in de val van een nieuwe tijdrovende verslaving zijn gelopen. Een die ons verslaafd houdt aan het voortdurend bekijken en versturen van sociale boodschappen, waardoor we de verkeerde indruk wekken dat we druk en productief zijn. Er zitten veel goede kanten aan onze makkelijke toegang tot communicatie en informatie. Ik heb ondervonden dat het nuttig is om toegang te hebben tot onderzoeksartikelen, conferentietoespraken, vooroudergegevens en om e-mails, Facebook-herinneringen, tweets en sms'jes te krijgen. Maar hoe goed die dingen ook zijn, we mogen niet toestaan dat ze de dingen die het belangrijkst zijn opzij schuiven. Hoe droevig zou het niet zijn als de telefoon en de computer met al hun geavanceerde opties de eenvoud van het oprechte gebed tot een liefhebbende Vader in de hemel verdrongen. Laten we net zo snel knielen als we sms'en. Digitale spelletjes en online kennissen zijn geen blijvende vervanging van echte vrienden die ons een bemoedigende omhelzing kunnen geven voor ons bidden en ons welzijn in gedachten hebben. Wat ben ik dankbaar als ik zie dat leden van een quorum, klas of de ZAV zich haasten om elkaar te steunen. In dergelijke situaties begrijp ik beter wat de apostel Paulus bedoelde toen hij zei dat we geen vreemdelingen en bijwoners meer zijn, maar medeburgers der heiligen. Ik weet dat we het gelukkigst worden als we ons afstemmen op de Heer en op de dingen die een blijvende beloning opleveren, in plaats van gedachteloos talloze uren lang af te stemmen op status-updates, bijhouden van internetcontacten en met katapulten boze vogels op betonnen muren afschieten. Ik spoor ieder van ons aan om de dingen die ons van onze waardevolle tijd beroven te gaan beheersen, in plaats van ze toe te staan dat ze vanwege hun verslavende aard ons beheersen. Om de vrede te hebben waarover de Heiland het heeft, moeten we onze tijd wijden aan de zaken die er het meest toe doen. En de zaken Gods doen er het meest toe. Communiceren wij in oprecht gebed met God, lezen en bestuderen we dagelijks de schriften, overpeinzen we wat we hebben gelezen en gevoeld en passen we de geleerde lessen vervolgens toe. dan komen we nader tot Hem. God belooft ons dat als we ijverig de beste boeken bestuderen, Hij ons kennis zal geven door zijn Heilige Geest. Satan zal ons met vermomde afleidingen verleiden om onze tijd verkeerd te gebruiken. Hoewel verleidingen onvermijdelijk zijn, heeft ouderling Quentin L. Cook ons geleerd dat, ik citeer, heiligen die gehoor geven aan de boodschap van de Heiland niet misleid zullen worden door afleidende en vernietigende bezigheden. Einde citaat. Hiram Page, een van de 8 getuigen van het Boek van Mormon, heeft ons een waardevolle les over afleidingen geleerd. Hij had een bepaalde steen. En daardoor ontving hij zogenaamde openbaringen voor de kerk. Toen hij terechtgewezen was, werd de steen naar verluid tot stof vermalen, zodat hij nooit meer een afleiding kon zijn. Ik nodig ons uit om te bepalen welke tijdverkwistende afleidingen wij in ons leven hebben die wij figuurlijk tot stof zouden moeten vermalen. We zullen wijs moeten oordelen om ervoor te zorgen dat onze tijdsbesteding evenwichtig is en ruimte biedt aan de Heer, gezin, werk en opbouwende recreatieve bezigheden. Zoals velen al hebben ontdekt, neemt ons levensgeluk toe als we onze tijd gebruiken om die dingen na te streven die deugdelijk, liefelijk, eervol of prijzenswaardig zijn. De tijd verstrijkt snel met het tikken van de klok. Vandaag zou een goede dag zijn om, terwijl de klok van het sterfelijk leven tikt, te evalueren wat we doen om ons voor te bereiden God te ontmoeten. Ik getuig dat er grote beloningen zijn voor hen die in het sterfelijk leven de tijd nemen om zich voor te bereiden op onsterfelijkheid en eeuwig leven. In de naam van Jezus Christus. Amen.
The primary choir and congregation will now join.
Het jeugdwerkkoor en de aanwezigen zingen nu Praise to the Man. Ere de man, lofzang 24. Na de samenzang spreken achterin volgens de ouderlingen Carl B. Cook en LeGrand R. Curtis Jr. van de 70 tot ons. Na hun woorden kunnen we luisteren naar ouderling D. Todd Christofferson van het Quorum der 12 Apostelen.
This is the 181st semi-annual.
Dit is de 181ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen.
at the end of a particular tiring day toward the end.
Aan het eind van een bijzonder vermoeiende dag, na bijna een week als algemeen autoriteit, had ik een overvolle tas en hield deze vraag mij bezig. Hoe krijg ik dit ooit voor elkaar? Ik verliet het kantoor van de 70 en stapte in de lift van het kantoorgebouw van de kerk. Toen de lift naar beneden ging, stond ik met gebogen hoofd en staarde naar de vloer. De deur ging open en iemand stapte naar binnen, maar ik keek niet op. Terwijl de deur weer dicht ging, hoorde ik iemand vragen: wat zie je daar beneden? Ik herkende die stem. Hij was president Monson. Ik keek snel omhoog en antwoordde: oh, niets. Ik weet zeker dat dat slimme antwoord het vertrouwen in mijn capaciteiten heeft vergroot. Maar hij had mijn verslagen blik en mijn zware tas gezien. Hij glimlachte en terwijl hij omhoog wees, adviseerde hij liefdevol: omhoog kijken is beter. Terwijl we samen een verdieping verder naar beneden gingen, vertelde hij opgewekt dat hij op weg was naar de tempel. Toen hij afscheid nam, raakten zijn woorden opnieuw mijn hart. Denk eraan, omhoog kijken is beter. We gingen uit elkaar en er schoot mij een tekst in gedachten. Geloof in God. Geloof dat Hij bestaat. Geloof dat Hij alle wijsheid en macht bezit, zowel in de hemel als op aarde. Sindsdien heb ik over deze ervaring en de rol van profeten nagedacht. Sindsdien heb ik over deze ervaring en de rol van de profeten nagedacht. Ik was belast en had mijn hoofd gebogen. De profeet sprak, ik keek naar hem en hij verlegde mijn blik, zodat ik naar God opkeek, bij wie ik genezen en versterkt kon worden in de verzoening van Christus. Dat doen profeten voor ons. Zij leiden ons tot God. Ik getuig dat president Monson niet alleen een profeet, zien en openbaarder is, maar dat hij ook een geweldig voorbeeld is in het beginsel van omhoog kijken. Als er iemand is die zich belast zou mogen voelen wegen zijn zware taken, dan is hij het wel. In plaats daarvan oefent hij veel geloof en is vol optimisme, wijsheid en liefde voor anderen. Zijn houding is er een van: ik kan het doen en ik zal het doen. Hij vertrouwt op de Heer en rekent op zijn kracht. En de Heer zegent hem. Door mijn ervaring heb ik geleerd dat wij, als we geloof oefenen en tot God opkijken voor hulp, evenals president Monson, niet overweldigd zullen raken door de lasten in ons leven. We zullen ons niet incapabel voelen om te doen waartoe we geroepen zijn of wat we moeten doen. We zullen kracht krijgen en er zal vrede en vreugde in ons leven komen. We zullen tot het besef komen dat het meeste waar we ons zorgen over maken niet van eeuwig belang is. En als dat wel zo is, zal de Heer ons helpen. Maar we moeten het geloof hebben om omhoog te kijken en de moed om zijn aanwijzingen te volgen. Waarom is het moeilijk om voortdurend omhoog te kijken? Misschien ontbreekt het ons aan geloof dat zoiets simpels een oplossing voor onze problemen kan zijn. Toen de kinderen van Israël door giftige slangen gebeten werden, kreeg Mozes het gebod om een koperen slang op een paal te zetten. De koperen slang was een symbool voor Christus. Zij die op aanwijzing van de profeet opkeken naar de slang, werden genezen. Maar vele anderen keken niet op en gingen verloren. Alma was van mening dat de reden dat de Israëlieten niet naar de slang opkeken, was dat zij niet geloofden dat ze daardoor genezen zouden worden. Alma's woorden zijn nu nog van betekenis. O mijn broeders, indien gij kon worden genezen, louter door uw ogen op te slaan om te worden genezen, zoudt gij dan niet snel kijken, of zoudt gij liever uw hart in ongeloof verstokken en traag zijn? Zo ja, wee u, maar zo nee, slaat dan uw ogen op en begint te geloven in de Zoon van God, dat Hij zal komen om zijn volk te verlossen en dat Hij zal lijden en sterven om onze zonden te verzoenen en dat Hij wederom uit de dood zal opstaan. De aanmoediging van president Monson om omhoog te kijken is een gelijkenis voor denken aan Christus. Als we aan Hem denken en op zijn macht vertrouwen, ontvangen we kracht door zijn verzoening. Hierdoor kunnen we verlichting ontvangen van onze zorgen, lasten en lijden. Hierdoor kunnen we vergeving ontvangen en genezen van de pijn van onze zonden. Hierdoor kunnen we geloof en kracht ontvangen om alle dingen te verdragen. Onlangs woonden mijn vrouw en ik een vrouwenconferentie in Zuid-Afrika bij. Toen we hadden geluisterd naar een paar inspirerende toespraken over gebruik maken van de verzoening in ons leven, vroeg de ZFV-presidenten of we allemaal naar buiten wilden komen. We kregen allemaal een heliumballon. Ze legde uit dat de ballon alle lasten, beproevingen en moeilijkheden in ons leven voorstelde. Ze telde tot 3 en toen lieten we onze ballonnen, onze lasten, los. Terwijl we omhoog keken en onze ballonnen zagen wegzweven, hoorden we, ah. Die eenvoudige handeling, het loslaten van onze ballon, herinnerde ons ook weer mooi aan de onbeschrijfelijke vreugde die ons deel wordt als we omhoog kijken en aan Christus denken. In tegenstelling tot het loslaten van een heliumballon is geestelijk omhoog kijken geen eenmalige gebeurtenis. In het avondmaalsgebed horen we dat we hem altijd indachtig moeten zijn en zijn geboden moeten onderhouden, opdat we zijn geest bij ons mogen hebben. Toen de kinderen van Israël door de wildernis dwaalden, leidde de Heer hun elke dag als zij tot hem opkeken voor aanwijzingen. In Exodus lezen we, de Heer ging voor hen uit desdaags in een wolkkolom om hen te leiden op de weg en desnachts in een vuurkolom om hun voor te lichten. Zijn leiding was constant en ik getuig nederig dat de Heer hetzelfde voor ons kan doen. Dus hoe leidt Hij ons? Door profeten, apostelen en priesterschapsleiders. En door gevoelens die wij krijgen als we ons hart en onze ziel in gebed voor onze Hemelse Vader uitstorten. Hij leidt ons als we de dingen van de wereld achter ons laten, ons bekeren en veranderen. Hij leidt ons als we zijn geboden onderhouden en proberen meer als Hij te worden. En hij leidt ons door de Heilige Geest om die leiding op onze levensweg te krijgen en voortdurend het gezelschap van de Heilige Geest te genieten, moeten we oren hebben die horen en ogen die zien, beide omhoog gericht. We moeten handelen naar de aanwijzingen die we ontvangen. We moeten omhoog kijken en een stapje omhoog doen. En als we dat doen, voelen we ons prettiger, want God wil graag dat wij gelukkig zijn. Wij zijn kinderen van onze Hemelse Vader. Hij wil in ons leven aanwezig zijn, ons zegenen en helpen. Hij zal onze wonden genezen, onze tranen drogen en ons op ons pad terug naar Hem helpen. Als we naar Hem opkijken, leidt Hij ons. De Heer is mijn licht, waarom dan gevreesd? Nabij mij heel dicht is Hij door zijn geest. Hij is mijn vreugd en gezang. Hij leidt steeds mijn gang. Ik getuig dat onze zonden vergeven worden en onze lasten verlicht als wij opzien tot Christus. Laten wij Hem indachtig zijn en het hoofd niet laten hangen. Want zoals president Monson zei, omhoog kijken is beter. Ik getuig dat Jezus onze Heiland en Verlosser is. In de naam van Jezus Christus. Amen.
There are various names by which reference is made to the Lord Jesus Christ.
De Heer Jezus Christus wordt met verschillende namen of titels aangeduid. Die namen geven ons inzicht in verschillende aspecten van het zoenoffer van de Heer. Neem de titel bevrijder of redder bijvoorbeeld. We beseffen allemaal wel wat het betekent om ergens van gered of bevrijd te worden. Toen mijn zus en ik eens als kinderen in een klein bootje op een rivier speelden, kwamen we dwaas genoeg in onveilige wateren terecht. We werden stroomafwaarts meegevoerd naar onbekende gevaren. We riepen het uit en onze vader schoot ons te hulp en redde ons van de gevaren van de rivier. Als ik aan redding denk, denk ik aan dat voorval. De titel losser of verlosser is eveneens veelzeggend. Lossen betekent onder meer kopen of afkopen. In juridische zin wordt een huis of stuk grond afbetaald en vrijgekocht door de hypotheek of andere schuld die erop rust of te lossen. In de tijd van het Oude Testament voorzag de wet van Mozes in verschillende manieren waarop slaven en bezittingen met geld vrijgekocht of gelost konden worden. Een bekend voorbeeld met het woord verlossen. In het Oude Testament gaat het over de bevrijding van de kinderen van Israël uit het knechtschap in Egypte. Na die bevrijding hield Mozes hen voor. Omdat de Heer u lief had, heeft hij u met een sterke hand uitgeleid en u verlost uit het diensthuis, uit de macht van Farao, de koning van Egypte. Het thema van Jehovah, het volk van Israël uit Knechtschap verlost, keert vele malen in de schriften terug. Dat gebeurt vaak om het volk te herinneren aan de goedheid van de Heer, door de kinderen Israëls uit de handen van de Egyptenaren te bevrijden. Maar dat gebeurt ook om hen te leren dat er een andere, belangrijkere verlossing van Israël in het verschiet lag. Lehi verklaarde, en de Messias komt in de volheid des tijds om de mensenkinderen te verlossen van de val. De psalmist schreef, maar God zal mijn leven verlossen uit de macht van het dodenrijk. De Heer verklaarde bij monden van Jesaja, ik vaag uw overtredingen weg als een nevel en uw zonden als een wolk. Keer weder tot mij, want ik heb u verlost. De verlossing waar deze drie schriftteksten op doelen, is uiteraard de verzoening van Jezus Christus. Ja, onze liefdevolle God biedt ons veel verlossing aan. Anders dan de lossing onder de wet van Mozes of in de juridische regeling van tegenwoordig, worden wij volgens die verlossing niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht. In Christus hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen naar de rijkdom zijner genade. Presentele leerde dat met het zoenoffer van de verlosser de schuld is afgelost. De verlossing is een feit. Het verbond is vervuld, de gerechtigheid is bevredigd, de wil van God is uitgevoerd en alle macht is in handen van de Zoon van God gegeven. Die verlossing houdt onder meer het opheffen van de lichamelijke dood voor alle kinderen van God in. Dat wil zeggen dat de stoffelijke dood is overwonnen en iedereen zal opstaan. Een ander aspect van deze verlossing door Christus is de overwinning op de geestelijke dood. Door zijn lijden en dood voldeed Christus de prijs van de zonden van alle mensen op voorwaarde van ieders bekering. Als wij ons dus bekeren, kunnen wij vergeving van onze zonden ontvangen, omdat onze verlosser de losprijs heeft betaald. Dat is goed nieuws voor ons allemaal, want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Zij die ver van de paden der gerechtigheid zijn afgedwaald, hebben deze verlossing heel hard nodig en maken er na hun volledige bekering ook aanspraak op. Maar zij die altijd een goed leven hebben nagestreefd, hebben deze verlossing evenzeer hard nodig, want niemand kan zonder Christus hulp tot de Vader komen. Deze liefdevolle verlossing zorgt er dus voor dat de wetten van gerechtigheid en barmhartigheid worden vervuld voor allen die zich bekeren en Christus volgen. Hoe groots, hoe heerlijk, hoe volmaakt het heilsplan ons verleent. Genade en gerechtigheid zijn thans in liefde verenigd. President Boyd K. Packer heeft gezegd, er is een verlosser, een middelaar, die gewillig en in staat is om de eisen der gerechtigheid te bevredigen en barmhartigheid te verlenen aan de boetvaardigen. De schriften, andere boeken en het leven zelf staan bol van verhalen over verlossing. Door Christus veranderen mensen hun leven en ervaren zij wat verlossing betekent. Die verhalen van verlossing spreken mij aan. Ik heb een vriend die in zijn jeugd de leringen van de kerk vaarwel zei. Als jongvolwassene besefte hij wat hij miste door het evangelie niet na te leven. Hij bekeerde zich en streefde daarna een rechtschapen levenswandel na. Op een dag, jaren nadat we als jongeren met elkaar omgingen, trof ik hem aan in de tempel. Het evangelielicht straalde in zijn ogen en ik kon merken dat hij een trouw lid van de kerk was die het evangelie volledig wilde naleven. Zijn verhaal is er een van verlossing. Ik hield eens een doopgesprek met een vrouw die een zeer ernstige zonde had begaan. Tijdens het gesprek vroeg ik of ze begreep dat ze nooit meer in die zonde kon vervallen. Vol emotie in haar ogen en in haar stem zei ze, o president, ik wil die zonde nooit meer begaan. Daarom laat ik me ook dopen, om de gevolgen van die vreselijke zonde uit te wissen. Haar verhaal is er een van verlossing. Ik heb de laatste jaren op de ringconferenties en andere bijeenkomsten die ik bezocht, president Monson's oproep aangehaald om de minder actieven van de kerk de reddende hand toe te steken. Op een van die ringconferenties vertelde ik het verhaal over een minder actief lid dat weer helemaal actief werd nadat zijn bisschop en andere leiders hem thuis hadden bezocht. Hem vertelde dat hij nodig was en hem een roeping in de wijk gaven. De man in het verhaal aanvaarde die roeping niet alleen, maar veranderde ook zijn leven en gewoonten en wordt volledig actief in de kerk. Een vriend van me zat in de zaal toen ik dat verhaal vertelde. Ik zag zijn gezicht tijdens het verhaal gaandeweg veranderen. De volgende dag legde hij me in een e-mail uit dat zijn emotionele reactie op het verhaal kwam omdat zijn schoonvader vrijwel net zo tot de kerk was teruggekeerd. Hij schreef me dat een soortgelijk bezoek door een bisschop en een uitnodiging om in de kerk te dienen zijn schoonvader hadden aangezet om zijn leven en getuigenis onder de loep te nemen. Zijn leven drastisch te veranderen en de roeping te aanvaarden. Die geheractiveerde man heeft nu 88 nakomelingen die actief zijn in de kerk. Op een bijeenkomst enkele dagen later vertelde ik beide verhalen. De volgende dag kreeg ik weer een e-mail die begon met: dat lijkt wel het verhaal van mijn vader. De e-mail kwam van een ringpresident. Hij vertelde dat zijn vader roeping in de kerk kreeg aangeboden. Ook al was hij al een tijd minder actief. Dan had hij een paar minder goede gewoonten. Hij ging op de uitnodiging in en bekeerde zich gaandeweg. Uiteindelijk is hij als ringpresident en zendingspresident werkzaam geweest. En legde hij het fundament voor zijn nageslacht om trouwe leden van de kerk te worden. Een paar weken later vertelde ik alle drie de verhalen op een andere ringconferentie. Na de bijeenkomst kwam er een man naar me toe. Die zei dat het niet op zijn vaders verhaal leek, maar op zijn verhaal. Hij sprak over de gebeurtenissen die hem tot bekering hadden aangezet en het volle tot de kerk kan toen terugkeren. Ze ging dat maar door. Bij elke herhaalde oproep om de minder actieve leden te redden, hoorde ik verhaal na verhaal van mensen die gehoor hadden gegeven om de uitnodiging en terug te keren en hun leven te veranderen. Ik hoorde verhaal na verhaal van verlossing. Hoewel we de verlosser nooit kunnen terugbetalen wat hij voor ons heeft betaald, vraagt het verlossingsplan dat we naar streven ons volledig te bekeren en de wil van God te doen. De apostel Orson F. Whitney schreef: Redder, verlosser van mijn ziel, wiens machtige hand mij genezing schonk, door wiens wonderbare macht ik op kon staan en uit mijn bittere beker het zoete dronk. Woorden van dankbaarheid schieten mij tekort, o genadige God van Israël. Nooit kan ik u terugbetalen, Heer, maar uw liefhebben kan ik wel. Uw zuiver woord heeft mij steeds blijdschap gebracht, mijn vreugde bij dag, mijn droom in de nacht. Laat mij blijvend aan mijn lippen ontvlieden en in mijn ganse leven uw wil geschieden. Ik getuig van de kracht van Christus' verzoening. Als wij ons bekeren en tot hem komen, kunnen wij alle zegeningen van het eeuwige leven ontvangen. Dat wij dat zullen doen en zo onze eigen verhaal van verlossing ontvangen, bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
The Book of Mormon contains the account of a man named Nehor.
In het Boek van Mormon wordt een man beschreven die Nehor heette. Het is makkelijk te begrijpen waarom Mormon bij het samenvatten van 1000 jaar aan Nefitische verslagen het belangrijk vond om iets over deze man en de blijvende uitwerking van zijn leren op te nemen. Mormon wilde ons waarschuwen, want hij wist dat die filosofie weer in onze tijd zou opduiken. Nehor verscheen ongeveer 90 jaar voor de geboorte van Christus ten tonele. Hij leerde dat het gehele mensdom ten laatste dagen behouden zou worden, want de Heer had alle mensen geschapen en hij had ook alle mensen verlost. En uiteindelijk zouden alle mensen het eeuwige leven hebben. Ongeveer 15 jaar later begaf Korihor zich onder de Nefieten. Hij predikte en versterkte de leer van Nehor. In het Boek van Mormon staat: hij was een antichrist, want hij begon tot het volk te prediken tegen de profetieën aangaande de komst van Christus. Korihor's prediking hield in dat er geen verzoening voor de zonde van de mens kon worden gedaan, maar dat het ieder mens in dit leven verging naar gelang de beheersing van het schepsel. Dat het daarom ieder mens wel ging naar gelang zijn vaardigheid. En dat ieder mens overwon naar gelang zijn capaciteit. En dat wat een mens ook deed, het geen misdaad was. Deze valse profeten en hun volgelingen geloofden niet in bekering van hun zonden. Net als in de dagen van Nehor en Korihor leven wij in een tijd kort voor de komst van Jezus Christus. In ons geval de tijd van voorbereiding op zijn wederkomst. En in onze tijd wordt de boodschap van bekering vaak niet gewaardeerd. Sommigen betuigen dat als God bestaat, hij ons geen werkelijke eisen oplegt. Anderen houden tegenwoordig vol dat een liefhebbende God alle zonden vergeeft na een eenvoudige belijdenis. Of als er werkelijk straf voor zonde bestaat, dat God ons met enkele striemen zal slaan en tenslotte zullen wij het heil verkrijgen in het Koninkrijk Gods. Anderen ontkennen, net als Corihor, het bestaan van Christus en van zonde. Hun leer is dat waarden, normen en zelfs waarheid allemaal relatief zijn. Dus wat iemand ook meent dat juist is voor hem of haar, kan niet door anderen als verkeerd of zondig worden gezien. Op het eerste gezicht lijken dergelijke filosofieën aantrekkelijk, omdat ze ons toestaan ons over te geven aan elke lust of elk verlangen, zonder dat we ons zorgen hoeven te maken om de consequenties. Maar we kunnen met de leer van Nehor en Corihor alles wegredeneren en rechtvaardigen. Als profeten dan bekering komen prediken, zijn zij de spelbrekers. Maar in werkelijkheid zou de profetische oproep vol vreugde ontvangen moeten worden. Zonder bekering is er geen ware vooruitgang of verbetering in het leven. Doen alsof er geen zonde is, doet niets af aan de last en pijn ervan. Lijden vanwege zonde brengt op zich geen verbetering teweeg. Uitsluitend bekering leidt tot de zonnige plateaus van een beter leven. En uiteraard krijgen we uitsluitend door bekering toegang tot de verlossende genade van Jezus Christus en het eeuwige heil. Bekering is een goddelijke gave en we zouden een glimlach op ons gezicht moeten hebben als we erover praten. Ziet u maar, ik glimlach. Ze leidt ons naar vrijheid, vertrouwen en gemoedsrust. In plaats van de spelbreker te zijn, geeft de gave van bekering juist een aanleiding tot ware ontspanning. Bekering is uitsluitend mogelijk dankzij de verzoening van Jezus Christus. Het is zijn oneindige offer dat de menselen de middelen verschaft waardoor zij geloof tot bekering kunnen hebben. Bekering is de noodzakelijke voorwaarde en de genade van Christus is de kracht waardoor de barmhartigheid de eisen der gerechtigheid bevredigen kan. Wij getuigen, wij weten dat rechtvaardiging, oftewel vergeving van zonde, door de genade van onze Heer en Heiland Jezus Christus juist en waar is. En wij weten ook dat heiliging door de of reiniging van de gevolgen van zonde door de genade van onze Heer en Heiland Jezus Christus juist en waar is voor allen die met God al hun macht, verstand en kracht liefhebben en dienen. Bekering is een uitgebreid onderwerp, maar vandaag wil ik graag slechts 5 aspecten van dit fundamentele evangeliebeginsel noemen die hopelijk nuttig zijn. Ten eerste is de uitnodiging tot bekering een uiting van liefde. Toen de Heiland begon te prediken en te zeggen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, was het een boodschap van liefde. Een uitnodiging aan allen die er voor een aanmerking wilden komen om zich in zijn koninkrijk bij hem te voegen en de woorden van het eeuwige leven te genieten in deze wereld en het eeuwige leven in de toekomende wereld. Als we andere mensen niet uitnodigen om te veranderen of als we niet van onszelf verwachten dat we ons bekeren, dan schieten we tekort in de fundamentele plicht tegenover elkaar en onszelf. Een toegefelijke ouder, een tolerante vriend en een angstige kerkleider maken zich in werkelijkheid drukker om zichzelf dan om het welzijn en het geluk van hen die zij zouden kunnen helpen. Ja, de oproep tot bekering wordt soms als onverdraagzaam of beledigend gezien en kan zelfs verontwaardiging opwekken. Maar indien geleid door de geest, is het in werkelijkheid een daad van ware zorgzaamheid. Ten tweede betekent bekering een streven naar verandering. Het zou de spot drijven met het lijden van de Heiland in de Hof van Gethsemane en aan het kruis, als we zouden verwachten dat hij ons zonder enige inzet van onze kant zou omtoveren tot engelachtige wezens. In plaats daarvan willen wij dat zijn genade onze uiterste inzet aanvult en beloont. Misschien zouden we net zo vurig moeten bidden om de tijd en de kans om hard te werken, te streven en te overwinnen als om genade. De Heer lacht beslist degene toe die het oordeel wil ondergaan na een goed leven die er dag in dag uit vastbesloten aan werkt om zijn zwakheid plaats te laten maken voor kracht. Om ware bekering, ware verandering te bereiken, moeten we misschien wel meerdere pogingen doen. Maar zo'n streven heeft iets zuiverends en heiligs. Goddelijke vergiffenis en genezing stromen zo'n ziel van nature toe. Want het is waar, deugd begint met bemind deugd, licht hecht zich aan licht. En barmhartigheid ontfermt zich over barmhartigheid en maakt aanspraak op het hare. Met bekering kunnen we ons vermogen om de celestiale wet na te leven gestaag vergroten. Want wij zien in dat wie niet in staat is zich aan de wet van het celestiaal koninkrijk te houden, geen celestiale heerlijkheid kan verdragen. Ten derde betekent bekering niet alleen maar dat we zonde opzij zetten, maar dat we ons vast voornemen om gehoorzaam te zijn. In de Bible Dictionary staat, bekering betekent dat we ons hart en onze wil tot God keren en dat we afstand doen van de zonde waartoe wij van nature zo geneigd zijn. Een van de verschillende voorbeelden van deze lering in het Boek van Mormon vinden we in de woorden van Alma tot een van zijn zoons. Daarom gebied ik u, mijn zoon, in de vreze Gods, u te onthouden van uw ongerechtigheden, u tot de Heer te wenden, met geheel uw verstand, macht en kracht. Om onze wending tot de Heer volledig te maken, moet deze niets minder dan een verbond van gehoorzaamheid aan hem omvatten. Wij noemen dit verbond vaak het doopverbond. Daar wij blijk van geven door ons in water te laten dopen. De doop van de heiland zelf, die ons tot voorbeeld diende, bevestigde zijn verbond van gehoorzaamheid aan de Vader. Maar hoewel hij heilig is, toont hij de mensenkinderen dat hij zich naar het vlees verootmoedigt voor de Vader en getuigt tot de Vader dat hij hem gehoorzaam wil zijn in het onderhouden van zijn geboden. Zonder dit verbond blijft bekering onvolledig en verkrijgen we geen vergeving van zonden. Met de gedenkwaardige woorden van professor Noel Reynolds: de keuze om zich te bekeren is al zijn schepen achter zich te verbranden. Na het nemen van de beslissing om voor altijd slechts één pad te zullen volgen. Het enige pad dat naar het eeuwige leven voert. Ten vierde vergt bekering serieuze doelgerichtheid en de bereidheid om door te zetten, zelfs als dat pijnlijk is. Pogingen om een lijst met concrete stappen tot bekering op te stellen kan voor sommigen nuttig zijn, maar kan ook leiden tot een mechanische afvinkbenadering zonder echt gevoel of verandering. Ware bekering is niet oppervlakkig. De Heer geeft ons twee allesomvattende vereisten. Hierdoor zult gij weten of iemand zich van zijn zonde bekeert. Zie, hij zal ze belijden en ze verzaken. Belijden en verzaken zijn krachtige denkbeelden. Ze gaan zoveel verder dan een nonchalant: ik geef het toe, het spijt me. Het is een diepgaande, soms kwellende erkenning van dwaling en overtreding tegenover God en de mens. Er gaan vaak verdriet, spijt en bittere tranen gepaard met iemands belijdenis. Vooral als zijn of haar daden iemand anders verdriet hebben gedaan. Of erger nog, iemand tot zonde hebben verleid. In deze diepe ellende, deze blik op de dingen zoals ze werkelijk zijn, wordt iemand er net als Alma toegebracht om uit te roepen: o Jezus, gij Zoon Gods, wees mij, die vol bittere gal is en door de eeuwige ketenen desnoods omvangen, genadig. Met geloof in de genadige verlosser en zijn kracht slaat potentiële wanhoop om in hoop. Het hart en de verlangens van de persoon veranderen en de eens zo aantrekkelijke zonde wordt steeds weerzinwekkender. Een vast voornemen om de zonde achter zich te laten en te verzaken en om zo goed mogelijk de veroorzaakte schade te herstellen neemt nu vaste vorm aan in dat hernieuwde hart. Dit voornemen rijpt al gauw en wordt een verbond van gehoorzaamheid aan God. Als dat verbond gesloten is, biedt de Heilige Geest als boodschapper van goddelijke genade verlichting en vergiffenis. Men wordt er dan toe gebracht om met de woorden van Alma te verklaren: en o, wat een vreugde en wat een wonderbaar licht zag ik. Ja, mijn ziel werd vervuld met een vreugde die even buitengewoon was als voordien mijn pijn. Wat voor pijn bekering ook met zich meebrengt. Het is altijd veel minder dan het lijden dat nodig is om de eisen van de gerechtigheid voor onopgeloste overtreding te bevredigen. De heiland heeft weinig gezegd over wat hij heeft doorstaan om te voldoen aan de vereisten van de gerechtigheid ten einde verzoening te brengen voor onze zonden. Maar hij heeft wel de volgende onthullende uitspraak gedaan. Want zie ik, God heb deze dingen voor allen geleden, omdat zij niet behoeven te lijden als zij zich bekeren. Maar als ze zich niet bekeren, moeten zij lijden zoals ik. Welk lijden mij, ja, God, de grootste van allen, van pijn dit sidderen en uit iedere porie bloeden en haar lichaam en geest deed lijden. En ik wilde dat ik de bittere beker niet behoefde te drinken en kon terugdeinzen. Ten vijfde gaat de prijs van bekering, wat die ook zijn mogen, verloren in de vreugde van vergiffenis. President Boyd K. Packer heeft in een conferentietoespraak met de titel De Stralende Morgen van Vergiffenis de volgende vergelijking aangehaald. In april 1847 leidde Brigham Young de eerste groep pioniers uit Winter Quarters naar het westen. Tezelfde tijd dwaalden meer dan 2.500 kilometer naar het westen de deerniswekkende overlevenden van de Donnergroep over de hellingen van het Sierra Nevada gebergte de Sacramento Valley in. Ze waren tijdens de strenge winter vlak onder de top vast komen te zitten in sneeuwstormen. Dat er überhaupt overlevenden waren na de dagen, weken en maanden van honger lijden en onbeschrijfelijk lijden is bijna niet te geloven. Onder hen bevond zich de 15-jarige John Breen. Op 24 april kwam hij 's avonds bij de boerderij van de familie Johnson aan. Jaren later schreef John: het duister was al lang ingevallen toen we de boerderij van de familie Johnson bereikten. Dus de eerste keer dat ik die zag, was vroeg in de ochtend. Het was mooi weer, de grond was bedekt met groen gras, de vogels zongen in de toppen van de bomen en de reis was voorbij. Ik kon nauwelijks geloven dat ik nog leefde. Het tafereel dat ik die ochtend zag lijkt als een foto in mijn geheugen geprent te zijn. De meeste voorvallen ben ik vergeten, maar ik zie altijd nog het kamp bij de boerderij van Johnson voor me. President Packer zegt: aanvankelijk verbaasde zijn uitspraak, de meeste voorvallen ben ik vergeten me. Hoe kon hij nou maanden van onuitsprekelijk lijden en verdriet vergeten? Hoe was die vrede, donkere winter nu te vervangen door één stralende morgen? Toen ik langer over nadacht, besloot ik dat het helemaal niet zo verbazend was. Ik had soortgelijke ontwikkelingen gezien in mensen die ik ken. Ik heb mensen die een lange winter vol schuldgevoel en geestelijke honger hadden doorgemaakt, zien opbloeien op een morgen van vergeving. Toen die morgen aanbrak, leerden ze het volgende: wie zich van zijn zonde bekeerd heeft, die ontvangt vergeving. En ik, de Heer, denk er niet meer aan. Ik spreek dankbaar mijn erkenning en getuigenis uit van het onbevattelijke lijden, de dood en de opstanding van onze Heer, die de mogelijkheid van bekering teweeg brengen. De goddelijke gave van bekering is de sleutel tot geluk in dit leven en in het hiernamaals. Met de woorden van de heiland en in de grote nederigheid en liefde nodig ik allen uit: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Ik weet dat u nu en voor altijd vreugde zult vinden als u de uitnodiging aanneemt. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you, brethren.
Dank u, broeders. Wij herinneren de broeders aan de algemene priesterschapsbijeenkomst die vanavond om 6:00 Amerikaanse tijd in het conferentiecentrum plaatsvindt. De landelijke uitzending van de Tabernakelkoor is morgenochtend van 9:30 tot 10:00 's morgens Amerikaanse zomertijd. De zondagochtendbijeenkomst van de conferentie begint onmiddellijk daarna. Wij spreken onze waardering uit voor het jeugdwerkkoor dat vanmiddag zulke prachtige muziek ten gehoor heeft gebracht en voor degenen die ons tijdens deze bijeenkomst hebben toegesproken. Ouderling Elton Perry van het Quorum der 12 Apostelen is onze slotspreker in deze bijeenkomst. Na zijn toespraak zingt het jeugdwerkkoor My Heavenly Father Loves Me en I Know My Father Lives. Na de koorzang wordt het slotgebed uitgesproken door ouderling Bradley D. Foster van de 70.
President Monson, we were all thrilled with the exciting.
President Monson, we zijn allemaal blij dat de nieuwe tempels gebouwd gaan worden. Vooral voor veel familieleden van mij die in Wyoming wonen. Als er ergens een nieuwe tempel is gebouwd, doet de kerk iets dat vrij gebruikelijk is in de Verenigde Staten en Canada. Dan houden we open dagen. Gedurende de weken vlak voor de inwijding van de nieuwe tempel staan de deuren wijd open en nodigen we plaatselijke overheidsfunctionarissen, godsdienstige leiders, plaatselijke leden van de kerk en andere mensen uit om de nieuwe tempel te bezichtigen. Dat zijn prachtige gelegenheden om mensen die onze kerk niet kennen iets meer over de kerk te leren. Bijna iedereen die een nieuwe tempel bezoekt is onder de indruk van het prachtige gebouw. Ze zijn onder de indruk van het vakmanschap en de gedetailleerde afwerking van alles in de tempel. En veel bezoekers voelen iets unieks en bijzonders als ze worden rondgeleid door de tempel die nog niet is ingewijd. Dat zijn allemaal veel voorkomende reacties van bezoekers aan onze open dagen. Maar het zijn niet de meest voorkomende reacties. Wat vooral indruk op de meeste bezoekers maakt, zijn de leden van de kerk die zij tijdens de open dagen ontmoeten. Ze vertrekken met een bijzondere indruk van hun gastheren of gastvrouwen, de heiligen der laatste dagen. De kerk krijgt momenteel meer aandacht dan ooit tevoren. De media schrijven of spreken bijna dagelijks over de kerk en haar activiteiten. Veel prominente persbureaus in de Verenigde Staten spreken geregeld over de kerk en haar leden. En die berichtgeving verspreidt zich over de hele wereld. De kerk krijgt ook veel aandacht op internet. Dat, zoals u weet, de hedendaagse informatieverspreiding op drastische wijze heeft veranderd. Op ieder uur van de dag wordt er over de hele wereld op internet over de kerk en haar leerlingen gesproken. Op blogs, sociale netwerken en door mensen die nog nooit voor een krant of tijdschrift hebben geschreven. Ze maken video's en laten die online zien. Dat zijn gewone mensen, leden van onze kerk en andere geloofsrichtingen, die over de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen spreken. Door de veranderingen in de manier waarop wij communiceren, staan wij als Mormonen nu meer dan ooit in de belangstelling. Maar de kerk groeit en maakt vooruitgang. Steeds meer mensen hebben leden van de kerk als buren en vrienden. En er zijn steeds meer prominente leden van de kerk in de overheid, het zakenleven, de amusementswereld, het onderwijs en op andere plekken. Zelfs mensen die geen lid van de kerk zijn, hebben dat in de gaten. En ze vragen zich af wat er aan de hand is. Het is geweldig dat zoveel mensen zich nu bewust zijn van de kerk en de heiligen der laatste dagen. Hoewel de kerk nu zichtbaarder aanwezig is, zijn er nog steeds mensen die de kerk niet begrijpen. Sommige mensen hebben geleerd om achterdochtig te zijn en hebben negatieve vooroordelen over de kerk zonder zich af te vragen of de bron daarvan wel betrouwbaar is. Er is ook veel onjuiste informatie en verwarring over de kerk en haar leerlingen. Dat is al zo sinds de tijd van de profeet Joseph Smith. Joseph Smith schreef zijn geschiedenis gedeeltelijk ten einde de publieke opinie recht te zetten en allen die waarheid zoeken de feiten voor te leggen. Het is waar dat er altijd mensen zullen zijn die de waarheid verdraaien en opzettelijk de leringen van de kerk verkeerd voorstellen. Maar de meeste mensen met vragen over de kerk willen gewoon meer informatie. Deze eerlijke mensen zijn oprecht nieuwsgierig naar ons. De toenemende zichtbaarheid en reputatie van de kerk is een opmerkelijke mogelijkheid voor ons als leden. Wij kunnen ertoe bijdragen om de publieke opinie recht te zetten en verkeerde informatie te corrigeren als we verkeerd worden afgeschilderd. Maar wat nog belangrijker is, we kunnen uitleggen wie we zijn. Er zijn verschillende dingen die we kunnen doen, die u kunt doen, om het begrip van de kerk te bevorderen. Als we dat doen met dezelfde geest en ons op dezelfde manier gedragen als wanneer we gastheer of gastvrouw tijdens open dagen van een tempel zijn, zullen onze vrienden en kennissen ons beter begrijpen. Dan zal hun wantrouwen verdampen, dan zullen hun vooroordelen verdwijnen en zullen zij de kerk gaan begrijpen zoals die werkelijk is. Ik wil u graag enkele ideeën geven hoe we dat kunnen doen. Ten eerste moeten we onbevreesd over Jezus Christus spreken. We willen anderen laten weten dat wij geloven dat Hij de spil van de menselijke geschiedenis is. Zijn leven en leringen zijn de kern van de Bijbel en de andere boeken die wij als heilige schriftuur aanvaarden. Het Oude Testament is de voorbode van de aardse zending van Christus. Het Nieuwe Testament beschrijft zijn aardse bediening. Het Boek van Mormon is eveneens een testament van zijn aardse bediening. Hij kwam op aarde om zijn evangelie te verkondigen als grondslag voor de hele mensheid, zodat al Gods kinderen zijn leringen kunnen begrijpen en navolgen. Vervolgens gaf hij zijn leven en werd onze heiland en verlosser. Alleen door Jezus Christus kunnen wij het eeuwig heil ontvangen. Daarom geloven we dat Hij de spil van de menselijke geschiedenis is. Onze eeuwige bestemming ligt altijd in zijn handen. Het is geweldig om in Hem te geloven en Hem als onze heiland, Heer en Meester te aanvaarden. We geloven ook dat het alleen door Christus mogelijk is om de uiteindelijke tevredenheid, hoop en gelukzaligheid te ontvangen, zowel in dit leven als in de eeuwigheid. In het Boek van Mormon staat nadrukkelijk deze leer: daarom moet gij standvastig in Christus voorwaarts streven, met volmaakt stralende hoop en liefde voor God en voor alle mensen. Welnu, indien gij voorwaarts streeft, u vergastend aan het woord van Christus en tot het einde volhard, zie, zo zegt de Vader, gij zult het eeuwige leven hebben. Wij verklaren ons geloof in Jezus Christus en aanvaarden Hem als onze heiland. Hij zal ons zegenen en leiden bij alles wat wij doen. Hij zal ons sterken in onze werkzaamheden, in het sterfelijk leven en ons in moeilijke tijden gemoedsrust geven. Leden van de Kerk van Jezus Christus, van de heiligen der laatste dagen, leven vol geloof in Hem, van wie deze kerk is. Ten tweede moeten we een rechtschapen voorbeeld zijn. Nadat we van ons geloof hebben getuigd, moeten we de raad in 1 Timotheus 4, vers 12 opvolgen. Wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. De Heiland heeft gezegd hoe belangrijk het is om een voorbeeld van ons geloof te zijn. Hij zei: laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Ons leven moet een voorbeeld van goedheid en deugdzaamheid zijn, in navolging van zijn voorbeeld. Door onze goede werken bewijzen wij de Heiland en zijn kerk eer. Als u goede werken verricht en eerzame en rechtschapen mensen bent, zal het licht van Christus in uw leven weerspiegeld worden. Vervolgens praat over de kerk. In het dagelijks leven worden we gezegend met veel mogelijkheden om anderen over ons geloof te vertellen. Als onze persoonlijke en zakelijke contacten naar onze geloofsovertuiging informeren, is dat een uitnodiging om ze te vertellen wie we zijn en waarin we geloven. Of ze nu wel dan geen interesse in de kerk hebben, ze willen ons in ieder geval beter leren kennen. Ik wil u graag aanraden om op hun uitnodiging in te gaan. Uw kennissen nodigen u niet uit om te onderwijzen, te prediken, uit te leggen of te vermanen. Ga een open gesprek met hen aan. Vertel iets over uw geloofsovertuiging, maar vraag hen naar hun overtuiging. Beoordeel hun interesse door de vragen die zij stellen. Als ze veel vragen stellen, beantwoord die vragen dan. Bedenk dat het beter is als zij vragen stellen dan dat u uw verhaal doet. Sommige leden willen hun lidmaatschap in de kerk geheim houden. Daar kunnen ze een reden voor hebben. Ze vinden misschien dat het niet gepast is om over hun geloof te praten. Wellicht zijn ze bang dat ze iets verkeerd zeggen. Of dat ze een vraag krijgen die ze niet kunnen beantwoorden. Als u dergelijke gedachten hebt, wil ik u het volgende advies geven. Denk eenvoudigweg aan de woorden van Johannes. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Als we eenvoudigweg God en onze naaste lief hebben, geldt de belofte dat we onze angst zullen overwinnen. Als u onlangs op mormon.org bent geweest, een website van de kerk voor mensen die iets meer over de kerk willen weten, kunt u leden zien die informatie over zichzelf hebben ingevoerd. Ze hebben een online profiel aangemaakt waarin ze uitleggen wie zij zijn en waarom hun geloofsovertuiging zo belangrijk voor hen is. Ze zijn open en eerlijk over hun geloof. Hoe we over de kerk spreken is net zo belangrijk als wat we zeggen. We moeten dergelijke gesprekken met christelijke liefde voeren. Onze toon, in woord of geschrift, moet respectvol en fatsoenlijk zijn, ongeacht de reacties van anderen. We moeten open, eerlijk en duidelijk zijn in wat we zeggen. We moeten ons niet defensief opstellen of redetwisten. De apostel Petrus heeft uitgelegd, maar gelijk hij die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel. Tegenwoordig vindt onze wandel steeds meer op het internet plaats. We moedigen mensen, jong en oud, aan om het internet en de sociale media te gebruiken om anderen de hand te reiken en over onze godsdienstige overtuiging te vertellen. Als u het internet gebruikt, komt u wellicht discussies over de kerk tegen. Als u zich door de geest geïnspireerd voelt, aarzel dan niet om aan die discussies deel te nemen. De boodschap van het evangelie van Jezus Christus is heel anders dan andere onderwerpen waar u met anderen over praat. In dit informatietijdperk is het evangelie de waardevolste informatie in de hele wereld. Er bestaat geen twijfel over de waarde ervan. Het is een kostbare parel. Als we over de kerk spreken, laten we de zaken dan niet beter voorstellen dan ze zijn. We hoeven onze boodschap niet te verdraaien. We moeten de boodschap eerlijk en open overbrengen. Als wij de communicatiekanalen openzetten, zal het herstelde evangelie van Jezus Christus zichzelf bewijzen aan de mensen die zijn voorbereid om het te ontvangen. Er is soms een groot verschil tussen de manier waarop wij de kerk van binnenuit ervaren en de manier waarop anderen er van buitenaf tegenaan kijken. Dat is de belangrijkste reden dat we open dagen houden voordat een nieuwe tempel wordt ingewijd. De leden die bij de open dagen helpen, proberen eenvoudigweg anderen duidelijk te maken hoe zij de kerk van binnenuit zien. Zij beschouwen de kerk als een wonderbaar werk, zelfs een wonder. En dat willen ze anderen ook laten weten. Ik verzoek in ieder van u om dat ook te doen. Ik beloof u dat als u gehoor geeft aan de aansporingen om anderen over het herstelde evangelie van Jezus Christus te vertellen, u een geest van liefde en moed bij u zult hebben. Want de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Dit is een tijdperk met steeds meer mogelijkheden om anderen over het evangelie van Jezus Christus te vertellen. Mogen wij ons voorbereiden en gebruik maken van de mogelijkheden die ons gegeven worden om het evangelie te verkondigen. Dat bid ik nederig in de naam van Jezus Christus. Amen.
our Father in heaven.
Onze Vader in de hemel. Wij buigen ons hoofd met dankbaar hart voor het voorrecht dat we vandaag hebben gehad om een levende profeet te steunen en het presidium en de apostelen en andere kerkleiders en zijn dankbaar voor hun inspirerende boodschappen die we vandaag hebben gehoord. Help ons om niet alleen te horen, maar ook te begrijpen dat deze leringen ons tot zegen zullen zijn en ons gezinsleden tot zegen zullen zijn. We bidden om de veiligheid van de zendelingen, voor hen die lijden en voor de kinderen. We zijn dankbaar voor alle waarheden van de herstelling die ons helpen om omhoog te kijken. Vader, mogen wij deze kennis delen met de families van de gezinnen in de wereld. Mogen uw geest bij ons zijn. Waak over ons. Dat bidden wij in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 181st.
Dit was een uitzending van de 181ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door een jeugdwerkkoor met kinderen uit Pleasant View en North Ogden, Utah.
This broadcast has been furnished as a public.
Deze uitzending is belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.